Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Het aantal kinderen dat in Nederland geboren wordt schommelt tussen de 160.000 en 210.000 per jaar. En al deze kinderen hebben vanaf hun geboorte duidelijke behoeften. En een belangrijke daarvan is veilig leren en groeien. Een opvoedtaak die hieraan bijdraagt is het vormen van een pedagogische relatie. Maar veel mensen kennen deze term niet. En stiekem ontwikkelt deze zich toch met allerlei dagelijkse activiteiten en handelingen. Vandaag gaan wij met een docent theoretische pedagogiek en onderzoeker op het gebied van opvoeden van de toekomst in gesprek over wat deze pedagogische relatie nou precies inhoudt. Wanneer doen we dit nou goed en waarom zijn we hier vaak niet bewust mee bezig? Tijmen van den Beuken.
Goedemiddag, morgen, avond, Lars.
Ja, alles tegelijk eigenlijk, hè?
Altijd met de...
Wanneer je ook luistert. Tijmen, wij zijn vandaag op het Science Park van de TU Eindhoven.
Ja, want onze gast die ik net al even heb geïntroduceerd, hè, Jeroen Pauw, waar we daar naartoe gaan. Ja, niet te verwarren met de presentator, maar de namen lijken heel veel op elkaar. Maar deze Jeroen Pauw die is werkzaam bij Fonds Hogeschool Pedagogiek in Eindhoven. En dat gebouw ligt ook op het Science Park van de Technische Universiteit Eindhoven, waar we nu zitten. Dus toen dachten we van, laten we even onderweg stoppen om dit intro op te nemen.
Ja, nou ja, we wilden eigenlijk onderweg opnemen, Tijmen, maar dat ging niet helemaal goed.
Ja, ik vond die podcast nummer 8 uit mijn hoofd, waarin we liepen, vond ik wel een leuke vibe hebben, hè? Dat lopend een stukje podcast opnemen. En ik dacht, hey, laten we nou gewoon de weg van het station naar de hogeschool ook lopend opnemen. Maar dat ging toch niet zo goed, want de techniek liep niet zo goed in die tas en we kregen de apparatuur niet zo goed weggestopt. Dus we hebben het opgegeven.
Dus we zitten weer lekker aan een picknicktafeltje. We zien heel veel andere mensen die ook lekker kennis aan het doen zijn aan een picknicktafeltje in het zonnetje. En we hebben dus een pedagogische snack. We hebben mandarijntjes meegenomen.
Goeie voorbeeld moeten we toch blijven geven.
Ja,
dus dat ben ik wel van mening.
Ja, al vind ik een mandarijn inderdaad niet echt een snack. Het is niet dat je even lekker gaat zitten met een boekje of voor de tv met een mandarijntje. Dan moet het toch iets exotischer. Dus volgende keer gaan we weer een beetje op zoek in de supermarkt naar een lekkere snack. We gaan beginnen natuurlijk met de uitspraak van de week vandaag. Vervolgens gaan we de wetenschap eens doorspitten. Nou, wat nou is een pedagogische relatie precies inhoud? Want dat klinkt ook helemaal niet sexy, hè, Tijmen, eigenlijk.
Ja, want ik ken de term natuurlijk van mijn opleiding, pedagogiek. En jij vast ook nog. Maar het is een term dat heel veel omvat. En we waren aan het twijfelen van, moeten we dit nou echt zo op deze manier bespreken? Maar uiteindelijk hebben we toch die keuze gemaakt, omdat het toch een heel belangrijk punt is, wat denk ik heel veel ouders en docenten ook wel erkennen. Dus waar ze ook iets mee kunnen doen.
Ja, en ik hoop dat ouders ook denken van, hey, dat doe ik wel. Alleen ik noem het niet zo, maar ik doe het wel. Zo'n relatie, zo'n band met mijn kind.
Ja, maar daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Het gaat om een soort band, maar dan toch iets meer. Hè. Het gaat over vertrouwen, het gaat over een soort van doorgeven van normen en waarden. Ja. Dus het ligt iets dieper.
Maar wanneer wordt je relatie nou pedagogisch? Inderdaad, dat is ook wel een interessante vraag misschien, zometeen.
Ja, misschien is het misschien wel interessant dat daar wellicht de uitspraak van de week antwoord op kan geven.
Uitspraak van de week...
De relatie tussen moeder en kind is paradoxaal en in zekere zin tragisch. Het heeft de volledige liefde van de moeder nodig om het kind te helpen weg te groeien van zijn moeder. Om zo compleet onafhankelijk te worden. En dat zei een Duits-Amerikaanse filosoof en psycholoog, namelijk erg Fromm.
Ik vind het wel interessant dat hij het woord tragisch beschrijft.
Ja, het is helemaal niet zo leuk.
Ja, er zit toch een soort van spanning in. En er moet wel ook aandacht aan besteed worden. Het gaat niet vanzelf. Dat las ik hier.
En toen me een beetje denken aan een andere quote die we ooit gehad hebben over die van Khalil Gibran. Over het loslaten ook. Hè? Dus het kind eigenlijk een pijl is op een boog die weggeschoten wordt.
Ja.
Dus je weet eigenlijk alles wat jij doet, ook in die pedagogische relatie, dat is uiteindelijk om een kind los van jou te maken. En dat is toch wel ook iets triests eigenlijk.
Ja, want hoe zou jij eigenlijk de pedagogische relatie uitleggen? Als iemand komt naar je toe en die vraagt, Lars, jij bent pedagoog. Vertel eens even.
Oei, ga je me nou weer zo neerzetten?
Ja.
Nou ja, dan komt het niet neer op iemand die je uit de kroeg kent, je buurman of zo. Een pedagogische relatie is een relatie die in mijn ogen niet gelijkwaardig is. Want je kind is toch niet in staat alle dingen te doen die jij kan doen in elke gebied.
Mm-hmm.
Maar een relatie waarbij iemand ondersteund wordt, maar niet alles wordt overgenomen. Dus een relatie waar iemand kan leren is eigenlijk een pedagogische relatie. Dus dat betekent niet alleen maar ouders en kinderen, maar ook een leraar kan een pedagogische relatie hebben met een kind.
Ja, dus dat die mogelijkheid er is om te leren. En ik denk ook dat het woordje vertrouwen ook hier een belangrijke rol speelt. Dus dat het kind zich ook op zijn gemak voelt bij een bepaald persoon. Dat hij in de aanwezigheid van iemand zich ook open durft te stellen om bepaalde dingen tot zich te nemen.
Ja.
Of dat hij iets van je wil aannemen. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat, als je bijvoorbeeld een docent kan herinneren van vroeger, waar je echt geen band mee had. daar nam je ook niks van aan, toch?
Nee, precies, inderdaad.
Ik kan me echt van die docenten herinneren waar ik dan echt niet een zogenoemde pedagogische relatie mee had. Waar, ja, die mocht ik niet, die vond ik veel te streng, die vond ik veel te autoritair.
Ja.
Daar kon ik ook niks van leren.
En als we het even hebben over bijvoorbeeld onze band. Er zijn wel eens dingen binnen de podcast die ik niet zo goed begrijp.
Mm-hmm.
Nou, dan heb jij toch, of je nou wil of niet, ergens een soort van aanleiding om mij daarin mee te nemen. Hè? Om mij dingen uit te leggen over de techniek of over dat soort dingen.
Ja.
Dus dan heb jij ook een soort van pedagogisch relatie. Maar we zijn niet gelijkwaardig en ik wil graag iets leren. En jij hebt ook wel een soort behoefte om mij te leren.
Ja, dat kan wel, ja. En het is natuurlijk ook wel andersom. Hè. Als ik bijvoorbeeld ergens...
Ik wou zeggen, ja. Dat moet ook wel even benoemd worden. Ja, want...
Het is niet eenzijdig, ja. Ja, zo kun je het ook wel uitleggen. Als wij gewoon een soort interactie hebben. Maar dan moet er wel dat vertrouwen er zijn. Hè. Dus als ik zou zeggen, ja Lars, jij ook altijd met je techniek. Leren ze en doe ze een cursus om wat technisch vaardiger te worden.
Mm-hmm.
Dan zou je dat niet echt fijn vinden. Nee. En zou je niet echt open gaan.
Nee, en daar is die balans tussen stimulerend en liefdevol ook een beetje verstoord. Dan gaat het alleen maar over stimuleren.
Ja.
Jij roept alleen maar tegen mij van, doe zo'n cursus techniek. Nou, daar ontbreekt wel een bepaalde factor. Ja. Ontbreekt in die relatie dan.
Ja, en ook het stukje waarden. Dus dat betekent dus dat jij ook een kind iets wil bijbrengen als het gaat over levenskennis of bepaalde inzichten die je hebt gehad. Dus dat je bijvoorbeeld heel simpel, als je ruzie hebt, probeer niemand te slaan. Probeer altijd het uit te spreken. Dat zijn waarden. En ik denk dat in een pedagogische relatie probeer je ook die waarden over te brengen.
Moet ik wel meteen bijzeggen dat, zeker in onze wetenschappelijke bronnen van vandaag, dat de ene bron ook zegt dat niet per se gelijk hoeft te zijn. Dat je niet dezelfde waarden hoeft te voelen als dat je kinderen gaan hebben.
Nou, als jij dan nu al dit bruggetje maakt, dan wil ik daar al meteen in die rubriek gaan, Lars.
Wetenschappelijk verantwoord.
Nou Lars, je begon al heel erg mooi met het introduceren van een bron.
Ja.
Ja, vertel nou eens welke twee bronnen jij deze week hebt meegenomen.
Nou ja, de eerste bron is toch wel echt een klassieker binnen de pedagogiek. Want dat is namelijk de heer Vygotsky. Een beroemde, maar ook controversiële Sovjet-psycholoog. Die nieuwe manieren bedacht om naar leren te kijken. Die naam zegt jou ook wel iets, denk ik, de timer.
Ja, die is in menig tentamen voorgekomen.
En Vygotsky benadrukte dus dat een sociale omgeving van kinderen extreem belangrijk is voor hun ontwikkeling. En dat kinderen leren door sociale interactie. En dat kan dus zijn zowel van hun peers, noemen ze dat dan, hè, van hun klasgenoten of vriendjes van dezelfde leeftijd.
Ja.
Of van ouders. Maar dan ging het vooral bij Vygotsky om dat ze leerden om in hun zone van naaste ontwikkeling te komen.
Oeh, en wat is dat dan?
Die zone van naaste ontwikkeling, dat betekent dat je iets leert wat je nog net niet kan. Ze leren niet bijvoorbeeld om, noemen ze iets heel moeilijks.
Totaal andere vaardigheid.
Ja, precies. Maar ze leren iets wat ze eigenlijk wel bij andere kinderen zien en ook wel graag zelf willen gaan leren. Maar ze zijn er nog net niet. Die fase was voor Vygotsky heel belangrijk.
Ja, dat ze nog echt van één stapje moeten zetten en dan gaat het goed.
Ja, en wat Vygotsky dus belangrijk vond, in tegenstelling tot bijvoorbeeld andere denkers wat betreft pedagogiek, was dat kinderen leren van elkaar en niet dat kinderen leren wanneer ze klaar zijn om iets te leren. Nee, daar moet wel iets voor gebeuren.
Oké, dus dat het niet helemaal vanzelf gaat. Hè? Dat zei bijvoorbeeld die Piaget, hè? Dat is ook zo'n psycholoog uit het verleden. Die beschreef echt die stappen, hè, die mensen zetten, die kinderen zetten, om wanneer ze iets leren. Maar hij zei, er moet wel een soort van prikkel komen.
Inderdaad. En wat voor de pedagogische relatie, zo kun je zeggen, van Vygotsky dan belangrijk was, dat waren zes pijlers. En die kan ik wel even noemen, sneltimer. Dat waren ondersteuning, bemiddeling, wederzijdse samenwerking, imitatie, doel en crisis.
Oké, dus die punten zijn nodig om tot leren over te gaan eigenlijk. Dat moet zeg maar aanwezig zijn.
Als je die in je relatie hebt met je kind of als voetbaltrainer met je pupil of van alles, noem een relatie maar op.
Dat vind ik mooi dat je zegt. We hebben het net een beetje gekaderd voor ouders en docenten, maar het is ook dat weer. Hè? Het is ook die voetbaltrainer, het is ook die scoutingleider. Dat zijn allemaal mensen die helpen in het opvoedproces.
Ja,
en ook een pedagogische relatie aan moeten gaan met hun kinderen.
Nou ja, het is ook wel interessant voor ons om bijvoorbeeld te kijken van welke dingen hebben wij nou heel erg ervaren in de opvoeding van onze ouders. Bijvoorbeeld wederzijdse samenwerking, dan gaat het heel erg over dat je het samen doet, hè. En eerlijk gezegd, ik heb vroeger wel eens gemerkt dat vaak dingen voor je op werden gelost, weet je wel. Dan had je een probleem en dan kwam je ouder of je leraar desnoods en die kwam en die zei, kom maar, dit moet zo en zo. Terwijl, nee, ik wil ook wel iets doen in dat proces.
Zelf doen?
Zelf doen, ja. Cooperation, inderdaad.
Oké, interessant. Is er nog iets anders aan deze bron of kunnen we verder? Kijk eens even in je literatuur, want je hebt allemaal je mooie papier allemaal voorbereid, Lars.
Ja, inderdaad.
Voor je.
Ik vind die laatste toch nog wel heel belangrijk. De zesde punt is crisis.
Ja.
Nou ja, mensen vinden het natuurlijk niet leuk als het minder gaat, of op welk gebied dan ook. Maar juist in het leerproces is een crisis voor Vygotsky een heel belangrijk moment.
Ja.
Want daar komt iets naar voren wat hij wil leren. En als dat niet lukt, Ja, dan voel je je ellendig natuurlijk, Tijmer.
Ja, want dan zie je dus echt voor je hoe het niet moet.
Maar Vygotsky zegt, ja, het hoeft niet altijd zo leuk te zijn, die opvoeding. Want die momenten zijn gewoon heel belangrijk om te zien wat het potentieel van kinderen is. Is dat een duidelijk woord, potentieel?
Ja, wat in hun zit.
Wat in hun zit, ja. Wat eruit te halen. De tweede bron van vandaag, die gaat eigenlijk heel ver mee in het verhaal van Vygotsky. Dat is van Thomas Gordon. En dat is natuurlijk de man van de Parent Effectiveness Training.
Oh, Thomas Gordon, die komt wel bekend voor vanuit de studie.
Ja, die was jij een beetje zat, hoorde ik, begreep ik.
Ik heb een aantal opdrachtjes gemaakt over actief luisteren. Dat is ook wat hij beoogt om dat te doen. Maar ja, goed, dat is buiten mijn eigen frustratie.
Maar dat gaat over communicatie, toch? Heel veel, ook, ja, wat hij doet. Ja. Nou, wat Thomas Gordon predikt, is eigenlijk, je hoeft als ouder geen heilige te zijn. Het is niet dat je alles goed moet doen. Kijk, en Vygotsky komt met hele duidelijke pijlers. Maar Thomas Gordon zegt, ja, je bent ook gewoon een mens. Laat aan je kind zien dat jij ook een mens bent, weet je wel?
Ja, vind ik wel een mooie boodschap.
Ja.
Want we willen toch proberen het zo goed mogelijk te doen. Wij helpen daar ook wel een beetje aan mee, hè, met de podcast Pedagogisch Verantwoord. Dan beogen wij ook een beetje om iets te zoeken om het toch wel zo goed mogelijk te doen. En daar is ook niks mis mee om het zo goed mogelijk te doen. Alleen, je mag ook falen. En dat hoort ook echt absoluut bij opvoeden.
Ja, en het wordt ook een beetje spiritueel, hè? Want het gaat ook bij Thomas Gordon ook over acceptatie. Maar dat begint ook bij het zelf. Hè? Als jij zelf laat zien aan je kind van, ja, ik weet het ook allemaal niet zo goed, maar dat is oké. Dat is oké om die fouten te maken. Dan voelt zo'n kind ook oké. Dus ik mag ook dingen leren en daardoor hoeft het ook niet altijd goed te gaan. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Dus het begint ook eigenlijk heel erg bij, accepteer jij jezelf wel als er fouten gemaakt worden?
Dat is dan de mooie koppeling met je vorige bron van Vygotsky. Is hij zegt, je moet iets voordoen. Maar dat is bij Thomas Gordon ook het geval. Want hij zegt dus, je moet ook voordoen dat je mag falen.
Ja, precies.
Dus als je ervoor uitkomt van, ja, ik heb ook even een fout gemaakt. Of ik weet het als docent of als ouder of welke opvoeder je ook bent. Het ook niet.
Nee.
Dat is oké, dat is goed. En daardoor kunnen kinderen zien van, hey, ik hoef me inderdaad ook niet constant perfect te doen.
Wat ik als laatste bij Thomas Gordon nog wel heel interessant vond eigenlijk, was dat hij benadrukt dat wij in de huidige tijd veel bezig zijn met het corrigeren van rebellerende kinderen. En dan heel vaak oordelen en kritiek uiten in plaats van totaal accepteren wat er is. Nou, dan denken mensen natuurlijk heel snel van, ja, je kan toch niet alles accepteren wat zo'n kind doet. Maar als jij dat uitstraalt, dat fouten maken mag en dat alles mogelijk is, dan zul je zien dat het kind ook al een andere gedrag gaat aannemen. Een beetje wat wij ook wel met How to Talk to Kids over hebben gehad, Tijmen, in de vorige aflevering.
Ja. Voor de driftbuien.
Over de driftbuien, ja. Die acceptatie is voor Thomas Gordon echt heel belangrijk. Nou ja, dan kreeg je ook een goede pedagogische relatie.
Ja, interessant, Lars. Ik ben ook heel benieuwd wat dadelijk onze gast Jeroen Pauw hier over te zeggen heeft. Hè? Want hij doet natuurlijk op dit moment promotieonderzoek naar die waardeoverdracht. Hè? Dus dat heeft heel veel te maken met die pedagogische relatie. En ik ben benieuwd of hij het ook een beetje begrijpelijk aan ons kan uitleggen. Of ook aan de luisteraars. Van hoe dat in de praktijk ingezet kan worden. Hè? Want pedagogische relatie, dat onderwerp blijft toch heel theoretisch. En ook de bronnen die we net hebben besproken, dat zijn hele mooie theoretische aspecten. Ja. Maar wij willen ook weten hoe het moet. Hè? En het mooie aan Jeroens voorbeeld is ook dat hij lesgeeft aan de pedagogen van de toekomst. En daar gaat hij ook samen mee in gesprek. Hè? Dus die studenten zijn ook bezig met, oké, hoe kun je die relatie nou bevorderen? En al die kennis, ja, die hoop ik een beetje uit hem te kunnen halen.
We gaan het zien.
Lars, ik pak je even de spullen allemaal weer vast. En dan lopen wij nog even een klein stukje. Volgens mij is het nog deze straat uit. En dan links. En dan zijn we bij het gebouw van Fonds Hogeschool Pedagogiek in Eindhoven.
Deskundig verantwoord.
Ja, na een korte wandeling zijn wij aanbeland bij Fonds Hogeschool Pedagogiek in Eindhoven. In ieder geval die afdeling. En we zijn hier op bezoek bij Jeroen Pauw. Hij is docent theoretische pedagogiek en onderzoeker lectoraat opvoeden voor de toekomst. En hij werkt op dit moment aan promotieonderzoek naar waardeoverdracht van ouders bij jongeren. Jeroen, hi.
Hoi.
Ik heb een hele lijst vragen heb ik opgeschreven. We vroegen ons toch wel af, word je nou wel eens geconfronteerd met jouw naam? Want het is wel met OU natuurlijk, maar dan vroegen wij ons toch wel af, Tijmen, van word je daar wel eens mee geconfronteerd met die presentator?
Ja, regelmatig. Dat ben ik wel gewend, ja.
Je krijgt geen boze brieven of zo van mensen. Ik vond je presentatie van gisteravond niet zo goed. Of...
Nee, zover gaat het nog net niet. Maar het is wel meer dan mensen als ze mijn naam zien, zeker voor de eerste keer, dat ze dan denken, toch niet dezelfde als. En dan maken we daar ook maar meestal gewoon een flauw grapje over.
Ja, dat hebben we bij deze gedaan dan. Nou, in ieder geval.
Zullen we niet meer over verder praten? Gaan we gewoon beginnen met de diepgang. Hoe zou jij, Jeroen, als iemand naar jou toe komt, en dat is dan gewoon een ouder, vragen van wat is nou die pedagogische relatie? Hoe zou je dat uitleggen?
Ik denk dat ik dat zou uitleggen als dat de band is met jouw kind, waarin jij ook de verantwoordelijkheid draagt voor jouw kinderen en voor het opgroeien van jouw kinderen. Ik denk dat dat een belangrijk punt is in die pedagogische relatie. En dat je daarin je kinderen ook dingen mee wil geven. Ja. Waarden, normen, maar ook dingen die goed zijn of minder goed zijn.
Ik hoor je al het woord verantwoordelijkheid. Die is nieuw, hè? Die hebben we nog niet besproken.
Nee, precies.
Die vond ik wel interessant, want je ook bewust bent van die taak om dat kind goed op te voeden.
Ja, en dat jij dus ook in principe als ouder de eerste aanspreekpunt bent voor het kind. Dus als er een beslissing genomen moet worden, bijvoorbeeld op de basisschool of op het kinderdagverblijf. Denk bijvoorbeeld met het wel of niet nemen van foto's tijdens een uitje, als je met kinderdagverblijf weggaat. Dan word jij als ouder gevraagd, geeft u hier toestemming voor? En uiteindelijk ben jij degene die daar steeds, zeker op jonge leeftijd, voor het kind keuzes van maakt. En als ouder kan je ook niet om die verantwoordelijkheid heen. Dat zou je misschien wel willen. Maar uiteindelijk ben jij degene die als eerste het aanspreekpunt bent en als eerste ja, de verantwoordelijkheid draagt voor het kind.
Maar dat doet me wel meteen een beetje denken aan dat je aansprakelijk bent voor als er iets misgaat. Of zo bedoel je dat dan? Of?
Nee, dat nog niet. Nee, niet meteen aansprakelijk, maar meer van dat je toch op een bepaalde manier gezag hebt en dat je toch in eerste instantie de zorg draagt voor het kind. Misschien moet je het eerder zien als zorg dragen voor dat het goed gaat met het kind.
En dat is dan meer ethisch, hè? Niet, ja. Dus niet zozeer juridisch of zo. Want nee. Dat, zo klinkt het dan. Nee. Denk voor ouders dat het snel klinkt van dat het dan wettelijk dat je dan verantwoordelijk bent of zo. Maar je hebt toch iemand in de wereld gebracht of zo.
Precies, dat je eigenlijk in eerste instantie zorgt dat het goed gaat met het kind. Misschien is dat die verantwoordelijkheid waar we op zoek zijn. Niet zozeer inderdaad. Ja, je hebt natuurlijk juridisch gezien heb je gezag, hè, volgens de wet en dat soort dingen. Maar goed, uiteindelijk gaat het in basis over dat het dus goed gaat en dat het goed met mijn kind gaat. En als ik daar iets voor moet doen, dan doe ik dat.
Zou het van belang zijn dat, ja, want wij spreken over die termen, pedagogische relatie, et cetera. Is het van belang dat ouders ook die termen kennen? Of is het volgens jou ook alleen belangrijk dat ze de inhoud daarvan weten?
In eerste instantie de inhoud. Zo'n term, ja, natuurlijk denk ik dat vanuit nature weten ouders denk ik ook wel dat ze een relatie met hun kind hebben. En dat is denk ik het belangrijkste. En dat je daar allerlei dingen in doet op een natuurlijke manier. En misschien is het juist mooi als het in die relatie op een natuurlijke manier gaat. En dat je het niet altijd misschien per se meteen dat er een naampje aan hoeft gegeven te worden. Ja. Maar dat het in een natuurlijke omgang met je kind plaatsvindt.
En we spraken in het voorgesprek al even over dat we het toch wel snel kaderen naar ouders en docenten, maar de pedagogische relatie gaat natuurlijk ook over die voetbaltrainer, die scoutingcoach. Alle mensen die werken met kinderen gaan ook die relatie aan op een pedagogische manier. Waarom is dat zo belangrijk dat ook die mensen daar bewust van zijn?
Nou, omdat de pedagogische relatie wel de voorwaarde is om te kunnen werken met kinderen. Zonder een relatie wordt het werken als beroepsprofessional, dus om die hele groep maar even samen te vangen, wordt dat natuurlijk super moeilijk eigenlijk. Want hoe wil je dan iets met die kinderen bereiken? Wat wil je ze dan meegeven? Hoe zorg je dan dat je goed naar kinderen kan luisteren? Hoe zorg je dat je een goede tijd met die kinderen hebt? Dat is allemaal onderdeel van zo'n pedagogische relatie. En of je nou voetbaltrainer bent of medewerker in een kinderdagverblijf, dan heb je die pedagogische relatie gewoon nodig.
Van die docenten die je kan herinneren, ja, die je echt niet fijn vond. Waar je dus ook echt niks van aannam. Ja goed, met deze termen gesproken had ik dus een hele slechte pedagogische relatie met die docenten. Want die waren vervelend, die waren autoritair. Die waren alleen maar bezig met mensen aanspreken op een slecht gedrag.
Ze vonden jou te druk waarschijnlijk.
Waarschijnlijk wel, ja. Ja, maar of ik praat te veel of ik zeg wel. Ja, dat is misschien de reden waarom ik podcast ben begonnen, om dat te compenseren wellicht. Maar ja, die mensen leerde ik ook niks van.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
Ik denk alleen dat daar één vraag nog aan vooraf gaat. Is negatief gedrag, wat kinderen laten zien, altijd een uiting van een slechte pedagogische relatie? In lessen die ik geef, gebruik ik ook wel voorbeelden van de leerling die misschien super erg uitvalt naar een docent, maar die wel weet, dit kan ik doen omdat ik een goede pedagogische relatie met jou heb. Dus per definitie hoeft het gedrag, de uiting van gedrag, hoeft niet zo te zijn dat je per definitie een slechte pedagogische relatie hebt. Het zou ook kunnen zijn dat dat een goede pedagogische relatie is. De vraag is alleen, reflecteert de docent of reflecteert de professional daar ook op om daar zelf inzicht in te krijgen?
En hoe doet zo'n professional dat dan?
Dat doe je denk ik als professional door in ieder geval het gesprek aan te gaan. Maar dat ook met je collega's te bespreken. Van hoe doe jij dat met kinderen op die of die manier? Intervisie is denk ik daar een heel mooi moment voor om ook het juist te hebben over het aangaan en onderhouden van de pedagogische relatie. Heel vaak gaat het bij intervisie over problemen die er zijn. Hè? Het gedrag wat je al zegt, ik ben te druk of ik praat te veel. Ja, dat zijn de onderwerpen van intervisie.
Ja, hoe gaan we met dat kind om? Hè? Dat is zo vervelend. En hoe ga jij erom mee om? Ja.
Terwijl eigenlijk, dan heb je het alleen maar de hele tijd over de negatieve dingen. Terwijl, hoe mooi is het om het ook te hebben van hoe gaan we eigenlijk een pedagogische relatie aan? Een pedagogische relatie is uniek, hè? Is voor ieder kind ga je een persoonlijke pedagogische relatie aan. Ik denk dat dat ook belangrijk is om te weten. Dus dat is ook een opgave voor een docent. En stel je hebt 30 kinderen in je klas, nou dat is een flinke dobber. En Tuurlijk zal het dan zijn dat je met het ene kind een betere relatie hebt dan met de andere.
Ja, want je moet wel veel relaties aangaan met 30 man.
Ja, klopt.
En in de praktijk, hoe ziet dat dan uit? Heb je een soort stappenplan voor hoe bouw je zo'n pedagogische relatie op met een kind? Bijvoorbeeld in het klaslokaal of bijvoorbeeld bij een dagbesteding of andere pedagogische situatie eigenlijk. Hoe bouw je dat op?
Nou, ik denk dat een pedagogische relatie is opgebouwd uit 3 onderdelen. Een collega-pedagoog heeft dat heel mooi ontwikkeld. Dat bestaat eigenlijk uit samenleven en ontmoeten. Dus eigenlijk is de eerste stap de dag doorbrengen met kinderen. Gewoon het eten bijvoorbeeld in een dagbesteding. Maar ook het spelen, de lessen volgen, het buitenspelen. Nou, allemaal dat soort dingen zijn onderdelen. Het vieren van een verjaardag, hè, is ook een samenleven en ontmoetmoment. En het verschilt natuurlijk of je kinderen ontmoet op een groep of in een klas. Of dat je die ambulant tegenkomt. In een ambulante setting zal je veel meer zitten op dat ontmoeten. Want dan is die tijd die je met een kind doorbrengt eigenlijk korter. En wat mij betreft is dat ook het grootste deel van zo'n pedagogische relatie. Een belangrijke vaardigheid in, en dat is eigenlijk het tweede deel, is het luisteren, aanvoelen, communiceren. Want uiteindelijk moet je ook wel iets daarmee doen. Hè? Je merkt allerlei dingen op en je hebt een gesprek of je speelt met kinderen mee of er gebeurt iets. Nou, dat zijn allemaal luister- en aanvoelmomenten en dat kan je deels organiseren, hè, door bijvoorbeeld creatief communiceren te gebruiken of door een wandeling met een groep kinderen te gaan maken. Allemaal dat soort zaken zijn goed te doen. Maar dat gebeurt ook in de sensitiviteit die je als professional hebt. En het laatste is natuurlijk dat je in zo'n pedagogische relatie ook iets mee wil geven. Ja. Nou, en als jij voelt als kind dat je misschien een negatieve pedagogische relatie hebt met een professional in dit geval, dan zou het dus ook kunnen zijn dat die professional jou iets mee wil geven waar jij eigenlijk misschien nog helemaal niet voor open staat. En wat mij heel erg opvalt in de praktijk is dat we heel veel aandacht besteden aan dat vormen, hè, en dat inleiden. Hè, dus dat overdragen van waarde, om het maar in een pedagogische term te zeggen. Ja. Terwijl we eigenlijk ook heel veel aandacht zouden mogen besteden aan dat samenleven. Of hoe hebben we nou een goede dag met elkaar? En hoe kan ik nou goed naar kinderen luisteren en aanvoelen? Ja. Kinderdagverblijf sensitief en responsief genoemd, hè, ook wel.
Het laatste wat je noemt, vind ik wel interessant. Hè, dat we dan meer moeten kijken hoe we met elkaar kunnen samenleven. Stel, je bent een pedagogisch medewerker of een moeder of een docent, ik zeg maar wat. En je wil dat nu morgen gaan doen. Je denkt, oh, die Jeroen, dat was wel interessant. Hoe doe ik dat dan?
De eerste vraag is, moet je het organiseren? Maar als je het graag zou willen bespreken, zou het ook al kunnen gaan gewoon over hoe is de dag gegaan.
Heel simpel dus eigenlijk.
Ja, eigenlijk gewoon in eerste instantie, hoe is de dag? Dan ben je eigenlijk dat luisteren en aanvoelen ben je al aan het inzetten, maar tegelijkertijd ben je ook bezig met het samenleven en ontmoeten. Omdat je ook aan het kijken bent, wat heb je eigenlijk meegemaakt deze dag en wat is belangrijk voor jou geweest daarin?
Dus aandacht geven ook aan wat het kind heeft meegemaakt, inderdaad.
Ja.
Dus ik hoor eigenlijk al aandacht en tijd. Hè? Dat zijn hele belangrijke onderdelen ervan. Want tijd investeren moet gewoon. Want je moet gewoon tijd met dat kind doorbrengen om bepaalde dingen te signaleren ook en zo. Dat zijn belangrijke dingen. Ik denk dat de ouders ook een beetje denken, het gaat gewoon over een klik. Maar dat is misschien wel iets te simpel gezegd. Kan je ook met een kind een pedagogische relatie opbouwen waar je geen klik mee hebt bijvoorbeeld?
Ik denk dat dat dan moet ontstaan, ja. Maar dat is denk ik wel hard werken.
Die kom je tegen ook als professional, maar ook misschien ouders die kinderen krijgen. Waar, ja.
En dan juist bij die kinderen, dan vragen ze van, iedere professional die met kinderen werkt, die heeft wel zo'n situatie gezeten dat een kind is waar je gewoon eigenlijk niks mee hebt. Ja, die je niet gemotiveerd krijgt. En dan wordt het heel erg moeilijk en word je heel erg gedemotiveerd om iets te doen met de kinderen. Ga je toch vaak met de kinderen waar je wel iets mee kan doen. Maar dan worden toch de mensen die dan daar weer overheen kijken, de leidinggevenden, die zeggen, ja jongens, we moeten wel met elk kind wel dezelfde aandacht geven, anders krijg je weer het scheve belangen. Hè? Dat is met ene kind dat hij echt helemaal niet begeleid wordt.
Je zegt dat dan wel, Tijmen, maar misschien denkt Jeroen er wel anders. Ja, nou, misschien kun je wel niet met elk kind, toch? Als een hele klas met 30 kinderen, misschien is het gewoon wel moeilijk ook.
Ondanks dat die begrippen zo simpel klinken, hè, is denk ik het aangaan en ook zeker het onderhouden, hè, want van de pedagogische relatie sowieso hard werken voor je als professional. Dat is niet iets van, ik heb een pedagogische relatie, dus ik ben klaar. Nee, dat is natuurlijk continu investeren en omgang en bezig zijn met kinderen. En ik denk dat we heel vaak een pedagogische relatie zien als iets van, oh, dat is er, dat hangt in het luchtledige, zonder daar misschien expliciet bij stil te staan. En ik denk, waar je in eerste instantie de vraag stelde, moeten ouders daar misschien bewust bij stilstaan? Nou, ze kwamen tot de conclusie van, nou, laat die het maar lekker in het lopende doen. Denk ik dat het juist heel belangrijk is dat professionals of toekomstige professionals er juist wel heel erg bewust mee bezig zijn en eraan blijven werken. En dat je dus inderdaad wel, ook als professional, blijft proberen die relatie te onderhouden. En proberen die te verbeteren. Gewoon in het ritme van alle dag.
Jeroen, ik vroeg me nog wel af in het onderzoek, promotieonderzoek naar waardeoverdracht van ouders bij jongeren.
Ja.
Welke waarden heb jij zelf vroeger meegekregen? En welke heb je vooral niet willen meekrijgen eigenlijk?
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden.
Vind ik altijd een moeilijke vraag. Welke waarden heb ik zelf meegekregen? Dan is natuurlijk het eerste idee dat mensen altijd heel erg zeggen, dat er wordt respect, hè? Dus dat je omziet naar elkaar. Ik vind dat ook altijd belangrijk als het over respect gaat. Geef ook even een definitie.
Ja,
want respect,
graag.
Want respect is moeilijk, is een moeilijk, moeilijke waarde eigenlijk, hè, als je daarover nadenkt. Dus ik gebruik daar graag dan kort straks idee over het omzien naar elkaar. En ik denk ook wel dat ik, ook als ik naar mijn werk kijk en hoe ik met mensen omga, dat ik die betrokkenheid en die saamhorigheid, die vind ik wel echt heel erg belangrijk. En die heb ik ook echt wel vanuit huis meegekregen. Mijn beide ouders komen uit een groot gezin. En dan ook kijk naar de familie van mijn moeders kant. Die komen ook nog samen met elkaar en die dragen zorg voor mijn opa. Dat ik denk, ja, dat is wel echt iets wat ik mee heb gekregen en wat ik ook zelf wel echt heel heel belangrijk vind. Dus, en dat probeer ik ook wel in het contact met anderen te laten zien en daarmee bezig te zijn.
Dus ook een beetje tegen dat individualisme, het gemeenschap creëert als gezin of zo.
Ja, ik hou wel van dat gemeenschapsdenken. En als je dan ook vraagt een waarde waar ik wat minder mee heb, dan is dat inderdaad dat individualistische of dat heel erg die prestatiekant. Ik vind het super interessant concept om daarover na te denken en daar vanuit theoretisch perspectief mee bezig te zijn. Maar als ik er dan zelf, ja, ben ik wel ambitieus en ben ik er ook wel mee bezig. Maar uiteindelijk zijn dat wel waarden waar ik me wel tegen afzet, tegen dat hele individualistische denken.
Veel kinderen krijgen die waarden door middel van een bepaalde pedagogische relatie wel mee, hè? Dat ze dat moeten doen. Ze moeten toch wel, hè, sowieso, het begint al heel erg vroeg met, jongens, welk niveau gaan jullie halen? Hè? VMBO, HAVO, VWO, het liefst VWO natuurlijk, hè? Want dat is hoog, dat is beter. Dat wordt die kinderen allemaal wel aangeleerd, aangepraat. Nou, en daarna moet het over goede cijfers, daarna moet dat cv goed zijn, daarna moeten ze nog dingen buiten een opleiding doen. Het gaat eigenlijk maar door. Dus het is ook heel erg lastig om die kinderen daarvan van af te halen, toch?
Ja, zeker.
Ja, dat is ook een soort zoektocht die ook in meerdere podcastafleveringen naar voren komt. Hoe krijgen we dat egocentrisme, dat alleen maar denken aan je eigen ontwikkeling en je eigen presteren. Hoe krijgen we dat weg dan? Want alles leidt ernaartoe dat dat niet goed is. Voor de wereld, voor de maatschappij, hoe je het ook wil noemen.
Ja, en daar zie je ook wel de signalen van, hè, dat dat niet goed is. Ik weet niet of ik het antwoord heb daarop. Maar ik denk dat het met elkaar in ieder geval belangrijk is dat we daar een tegengeluid aan gaan geven. En dat we dus ook misschien gaan zoeken naar meer gemeenschappelijkheid met elkaar.
Ja.
Hoe we dat zouden moeten doen, ja, dat antwoord moet ik je echt schuldig blijven. Want dat is natuurlijk gewoon een proces van decennia. Misschien.
Stel, je bent een ouder die wel heel veel heeft met dat individualisme en dat prestatiedrang, zeg maar. Moet je dat dan eigenlijk een beetje uitschakelen als je je kinderen gaat opvoeden? Want ja, als je er bewust van bent, dan kun je het eigenlijk tegenhouden misschien, of stoppen, of niet overdragen.
Ja, want we willen ook wel weer dat ouders hun eigen weg gaan bewandelen. We willen ook niet een soort van, dit is de waarheid en zo moet je je kind opvoeden, praatje houden natuurlijk. Ofwel, weten wij hoe het zit?
Nee, ik denk sowieso niet dat wij weten hoe het zit. Dat zou ik ook niet op mijn geweten willen hebben. Om,
ja, nou, maar sowieso staan pedagogen wel bekend ook soms. Hè. Vaak als ik dan zeg, ik doe een opleiding tot pedagoog, dan denken mensen in eerste instantie, oh, dus jij gaat mij hier vertellen hoe ik mijn kind moet opvoeden.
Ja. En dan zeg ik altijd, ik weet het misschien, maar de ouders zijn degene met de ervaring.
Ja.
En dan kunnen we elkaar mooi vinden, denk ik.
Ja, mooi.
Dat is tenminste mijn antwoord die ik daarop geef. Maar uiteindelijk leren ouders natuurlijk, waar dragen waarden over die natuurlijk die zij zelf belangrijk vinden. Hè? Daar zit een hele grote mate van keuzevrijheid in voor ouders. Maar er zijn ook waarden die wij als samenleving ook met elkaar belangrijk vinden. Wij vinden dus een bepaald opleidingsniveau als samenleving zijnde belangrijk. Want je wil uiteindelijk wel natuurlijk dat je kind goed meekomt in onze samenleving.
Mm.
Nou, dat is uiteindelijk één van je doelen van opvoeding, hè? Dat kinderen een goed leven hebben.
Aan de andere kant zeggen we, of zien we, dat heel veel kinderen ook gewoon heel goed zijn in dat praktische. Dus heel erg de neiging hebben om gewoon zo'n vak te leren en gewoon daar goed in te worden en dat een hele leven lang te doen. En dat dat ook oké is. Weet je, dat geluid, dat hoor ik nog steeds heel weinig. En als je zegt van, ja, we willen toch kinderen zo hoog mogelijk opleiden zodat ze zo goed terechtkomen, dan impliceert het ook een beetje dat de mbo-studenten toch nog iets missen.
Ja, en daar kunnen pedagogen denk ik een belangrijke rol in spelen door dit soort signalen ook kenbaar te laten maken bij anderen en bij andere mensen. Door ze te zeggen van, ja, dit zijn de waarden die over het algemeen belangrijk gevonden worden. Maar wat is er mis als jouw kind een prachtige mbo-opleiding doet en daar geweldig tot bloei komt en daar gelukkig in wordt. Want dat weet ik wel uit onderzoek wat ik heb gedaan. Uiteindelijk wil iedere ouder dat zijn of haar kind gelukkig wordt. Oftewel dat ze een goed en zinvol leven leiden.
Ja, op welke weg dan ook, of welke via welke weg.
Ja, en zij zeggen dan eigenlijk welke weg dat dan ook mag zijn. En heel vaak spiegelen ouders zich dan toch aan anderen. En dan is eigenlijk de vraag van wat is dan het beste voor het kind? Hè? Wat is dan in het belang van het kind om te doen? En ik denk dat die vraag pedagogen best ook aan ouders zouden mogen kunnen stellen. Maar ook ouders aan elkaar zouden kunnen stellen. Dat je kan zeggen van oké, maar wat is nou eigenlijk echt goed voor jouw kind?
Je roept ouders ook op om gewoon met elkaar ook vooral hier het gesprek over aan te gaan.
Zeker.
Dat is wel kwetsbaar, hè?
Is heel kwetsbaar. Is ook heel spannend. Ook omdat je als ouder een grote verantwoordelijkheid voelt natuurlijk in deze tijd. Om te zorgen dat je kinderen goed terechtkomen. En ook een hele persoonlijke verantwoordelijkheid ervaart. Van oh ja, als ik problemen ervaar en ik moet mijn kinderen zoveel verschillende dingen meegeven en idealen. En dat lukt niet helemaal.
Ja, wat een waslijst ook, hè?
Ja, eigenlijk niet oké. Ja. Zou je bijna willen zeggen.
Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord.
Jeroen, ik vroeg me nog wel af. Jij ziet hier elke dag de opvoeders van de toekomst eigenlijk. Hè? Die zijn hier aan studeren. Hoe ziet de opvoeder van de toekomst eruit eigenlijk? Wat is dat voor iemand? Wat is dat gemiddeld?
En dan doe je op de professionele
ja, precies. Ja, ook die mensen die de ouders gaan begeleiden bij hun opvoeding en kinderen.
Wat ik heel mooi vind in de deeltijd als in de voltijdopleiding, gaat het eerste half jaar over dat studenten gaan oefenen en aan de gang gaan met het aangaan en onderhouden van de pedagogische relatie. In de deeltijd gaan studenten zelf op hun eigen werkplek op zoek naar oh ja, hoe ga ik eigenlijk die pedagogische relatie aan? En hoe zorg ik dat ik kinderen accepteer zoals ze zijn? Hoe luister ik goed naar kinderen? En dat gaan ze in beeld brengen. Terwijl in de voltijd krijgen ze dan een pedagogische kwestie. En daar heb ik ze een beetje mee geholpen. Ja. Om te kijken hoe ze nou eigenlijk die pedagogische relatie aan moeten gaan. En ik heb ze gevraagd, bekijk dat eens vanuit je eigen achtergrond. Hoe speelt je eigen achtergrond in dat aangaan en onderhouden van de pedagogische relatie?
Ja. Waar komen die studenten dan mee als jij ze op pad stuurt?
Oh, dat verschilt heel erg. Sommigen gaan eerst echte boeken in. En die gaan op zoek van, ja oké, eigen achtergrond. Nou, dan gaat het dus over levensbeschouwing. Dan gaat het over waarden en normen. Dan gaat het over cultuur. En een andere groep, die ging eigenlijk heel erg op zoek bij zichzelf. Die gingen dus eigenlijk vooral eerst naar hunzelf kijken. Welke waarden en normen heb ik zelf meegekregen? Ze waren het wel snel over eens dat het dus over waarden en normen moest gaan. Als het over die eigen achtergrond gaat. Nou, dat lijkt me denk ik ook een heel zinnig als pedagoog zijnde. Als toekomstige pedagoog dat je gaat nadenken over oh ja, eigen achtergrond. Dan moet het iets met mijn eigen referentiekader. Moet het iets met mijn eigen waarden en normen zijn? En ze hebben dus een waardenspel met elkaar gedaan. En gekeken van welke waarden vind ik echt belangrijk. En welke waarden vind ik niet belangrijk? Nou, daar komt natuurlijk het begrip respect uit, maar ook vriendschap en gelijkwaardigheid. En vervolgens zijn ze dat gaan uitwerken van hoe zie ik dat dan op mijn stage of individueel werkplek leren terug.
Ja.
En daar hebben ze ook wat literatuur bij gezocht. En toen ontstond er ook een discussie van, oh ja, het ging over vrijheid en geweldloosheid. En waar ligt dan de grens? En dan wordt het interessant, hè? Als het gaat over het aangaan en onderhouden van de pedagogische relatie. Want waar ga je dan op richten? En dan merk je dus dat die waarden wel degelijk een rol spelen in.
Het was een beetje discussie. Dus je zag dat sommige studenten daar toch een ander beeld over hadden. Van hoe ze kijken naar bijvoorbeeld, wat is dan de grens van zijn dan geweld?
Geweldloosheid.
En
vrijheid. Die stonden botsten met elkaar van, oh ja, maar ik vind geweldloosheid toch wel heel belangrijk. En anderen zeggen van ja, maar hoe erg is het als een keer even flink ruzie maken en het daarna zelf kunnen oplossen?
Ja.
Ja, dus dan zie je ook dat die waarden niet alleen, hè, dat zijn niet alleen concepten of ideeën die je hebt, maar die uiten zich ook in gedrag.
Ja, maar het mooie lijkt me dan ook aan zo'n leerproces, hè, wat dan die studenten zouden kunnen hebben, is dat ze er ook achterkomen dat er ook eigenlijk geen waar of niet waar is. Het is puur iets van een persoon zelf en dat mensen alleen met elkaar in gesprek kunnen gaan om dan even een soort middenweg te vinden en dat betekent dan samenleven.
Ja, en ze worden zich ook echt bewust van, oh ja, dit zijn mijn waarden. Oh, en dat zie ik dan op die manier terug in mijn handelen en in het aangaan van pedagogische relatie. En oh ja, als ik me bewust ben van deze waarden, dat betekent dat ik wel ook die waarden meegeef aan kinderen waar ik elke donderdag mee in contact ben.
En als je even kijkt, tot slot, wat studenten dan, wat je met studenten bespreekt en wat er naar boven komt, ja, wat voor kennis is er uitgekomen?
Nou, eigenlijk de belangrijkste conclusie, zowel voor ouders als voor professionals, dat die mensen zich ook bewust worden van hun eigen en waarden. En dat die dus wel degelijk van invloed zijn op hoe jij die pedagogische relatie onderhoudt. Dat is denk ik de mooiste conclusie. Waarbij je dus belangrijk is om na te denken over, oh ja, als ik op zoek ga naar een kinderdagverblijf of naar school, of dan nou een basisschool, een middelbare school of een opleiding is, sluiten die een beetje aan bij de waarden die ik belangrijk vind. En dat dat een beetje een doorgaande lijn heeft tussen thuis en de andere leefwerelden van kinderen.
Ja, dus als je bijvoorbeeld je kijkt, oké, ik wil een basisschool kiezen voor mijn kind, dacht ik het ook een beetje proactief gaan zoeken naar, oké, wat stralen zij uit als school? Of als middelbare school of kinderopvang, wat je ook wil. En dat je ook even naar gaat kijken van, past dat wel bij mij? En niet, oh ja, ligt dichtbij, dus en mijn opa en oma zijn ook al naartoe geweest, dus zet hem ook naar die school. Dus dat je echt gaat verdiepen in, wat voor kind wordt mijn kind door die visie?
Ja, precies.
Dat vind ik wel een mooie tip.
Mooie conclusie ook.
Ja.
Ja, en ik zit ook meteen te denken van, als je dan over straat loopt of zo, niet eens bij je eigen kinderen, maar als je bijvoorbeeld kinderen in het park wat ziet doen, denk even twee keer na vanuit welk perspectief jij dat benadert. Hè? Want misschien is het in hun cultuur en in hun waarden wel gewoon logisch om, weet ik veel, om te gaan stoeien of zo.
Ja,
terwijl
ja.
Jij zit toch maar met je eigen referentiekader inderdaad, waar het ook over ging. Ja. Is voor iedereen interessant. We zijn wel rond, denk ik, Tim, of niet?
Denk het ook, ja. Jeroen, ik wil je bedanken voor het gesprek.
Graag gedaan.
Ik hoop dat de luisteraars er iets aan gehad hebben.
Ja, dat hoop ik ook. En ik hoop ook dat, wie weet, ook studenten er iets aan hebben.
Zeker, zeker. Dus studenten ook...
Blijf luisteren.
Blijf luisteren, ja, zeker.
Wil jij dat Lars en Tijmen jouw pedagogisch onderwerp behandelen? Mail jouw idee dan naar podcast@pedagogischverantwoord.nl.
We zijn inmiddels terug op een ander bankje in het Science Park van de TU in Eindhoven. Technische Universiteit. Lars, jij moet een conclusie nu even snel maken. En jij ligt lang uit op het picknickbankje waar we zitten.
Ik heb mijn hoofd zit vol. Ik moet even afschakelen, denk ik. We gingen op zoveel kanten op en ik vond het echt super interessant. Ja, de conclusie, ik vind dat best wel lastig te trekken ook weer vandaag.
Ja, de vraag is nu, Lars, wat we concreet in de praktijk kunnen brengen.
Daar kan ik voor mij wel een duidelijk antwoord op geven. Want als je nou op straat bepaalde situaties tegenkomt, ben je bewust van je waardesysteem, van jouw referentiekader. Want dat is echt heel belangrijk bij überhaupt communicatie of überhaupt hoe je met mensen omgaat. Hoe sta jij in het leven en hoe benader jij vanuit dat kader andere jongeren en mensen?
Ja, en dat was inderdaad vroeger wel makkelijker, omdat iedereen wel, waar je dan mee leefde, wel in dezelfde bubbel zat. En omdat we nu in die multiculturele samenleving zitten, is dat gewoon niet meer. Ja goed, daar kun je je tegen verzetten, daar kun je boos om worden, daar kun je verdrietig om zijn dat misschien niet meer zo is of dat het anders is. Maar het is gewoon zo.
Ja.
Dus er zit ook een beetje acceptatie en kwetsbaarheid. Komt ook weer helemaal op uit.
Ja, toch hè. We wilden het eigenlijk niet over beginnen, maar uiteindelijk komt het daar wel weer op neer, op kwetsbaarheid.
Ja, en dit soort termen kun je natuurlijk niet loslaten als je het hebt over een relatie. Nee. Welke relatie dan ook, kwetsbaarheid, acceptatie is toch wel, dat zijn wel woorden die steeds terugkomen.
Willen jullie nou die aspecten, wat zijn nou belangrijke factoren, willen jullie dat allemaal nalezen? Kijk dan even bij onze show notes, ook op de website tegenwoordig, hè, Tijmen?
Ja, ook op de website pedagogischverantwoord.nl. En dan vind je natuurlijk alle bronnen die Lars heeft uitgezocht.
Vygotsky, Gordon, noem het allemaal maar op.
Als je die allemaal lekker wil lezen, want het zijn best wel leuke teksten, dan kun je dat daar opzoeken. En moeten we natuurlijk ook Jeroen Pauw bedanken.
Met OU.
Ja, met OU voor dit leuke gesprek. En zou je als luisteraar willen bijdragen aan hetgeen wat wij bespreken, dan kun je natuurlijk ons volgen op al onze social media kanalen. En dan kun je ook zelf een onderwerp aandragen wat wij zouden kunnen bespreken in een toekomstige aflevering. En je kan tegenwoordig ook voiceberichten achterlaten.
Ja, dat is leuk, inderdaad, nieuw.
Het enige wat je daarvoor moet doen is inderdaad naar onze link in onze bio gaan van onze Instagram-account. Dan kun je naar beneden scrollen en dan kun je dus dat achterlaten. Dan moet je wel even snel een accountje aanmaken, maar dat is op zich wel zo gebeurd. Maar dan weten wij in ieder geval van wie het afkomt. En dan zien we het naam en dan is het ook duidelijk wie het heeft ingesproken. En dan kunnen we jouw bericht ook in de podcast behandelen. Dus dan
geweldig. Dat is echt heel leuk. Interactief.
Ja, dan kun je ook echt zelf in de podcast komen. Dus met jouw stem, met jouw vraag kun je in de podcast komen en dan kunnen we hem beantwoorden. Dus in de link van de bio van ons Instagram-account. Daar kun je het vinden.
Helemaal top. Nou ja, en dan rest ons niks anders dan te zeggen, bedankt voor het luisteren en blijf zoveel mogelijk
pedagogisch verantwoord. Tot de volgende keer.